Welkom bij The Next Move. The Next Move helpt je een weg banen door de complexiteit en het meningenoerwoud rond de grote onderwerpen. Denk aan klimaat, economie, politiek, digitalisering, gezondheid, etc. Met één en soms twee gasten pel ik elke aflevering één van deze thema's tot de kern af. Met een optimistische toon. Altijd door de bril van transformatie en leiderschap. Sebastian Valkenburg, welkom hier in Haarlem.
Dankjewel.
Thuiswedstrijd voor je.
Ja, 17 minuten fietsen.
17 precies. Ja. En heb je dan heel hard doorgefietst? Of,
Wel enigszins doorgetrapt, want het is koud buiten.
Ja.
Dus je koud lekker en droog. Dus zo willen we onze winters hebben.
Heerlijk weer. Dus je komt lekker warm binnen. Ja, zeg maar. Ja, heel goed. Filosoof en columnist zou ik bijna willen zeggen. Jij doet nog een paar dingen, maar daar komen we zo wel op. Columnist sowieso voor het FD. Ja. Maar ik ging nog eventjes doorheen. Ik zag dat je ook voor Elsevier regelmatig schrijft. Ik zag pas een stuk in de Telegraaf langskomen. Dus ja. Voor veel media.
Ja, ik ben een omnivoor. Ja. Overal waar ik denk, daar is het leuk. Daar sla ik mijn tent op.
Ja, precies. Ja. En FD doe je regelmatig. Hè? Daar ben je een soort,
ja, dat is een wekelijkse column inderdaad.
Dat is wekelijks zelfs. Ja, precies. Ik vond het grappig, want ik las jou, of ik lees jouw columns op FD altijd. Die vind ik gewoon altijd erg interessant. Kwam meteen bij me boven. Ik dacht, dit is de meest uitgesproken filosoof die je kent.
Dankjewel. Tenminste, ja, dat zeker, interpreteer zeker. Ik dan maar als een... inderdaad, als een compliment. Nee, dat zegt misschien ook wel iets over de beroepsgroep die zich dus niet zo vaak uitspreekt. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Enerzijds, anderzijds, mitsen, ja. Maren. En in de basis is dat natuurlijk ook wel goed. Als filosoof word je ook geacht om na te denken. Maar nadenken, dat wil ook nog best wel eens ontaarden in tobben. Ja. Filosofie in Nederland is toch ook wel tamelijk tobberig. Ja. Misschien elders ook wel. Ja. Maar zeker toch ook wel in Nederland. En dat tobberige, zal ik maar zeggen, daar heb ik niet zoveel mee. Nee. Dus in dat opzicht interpreteer ik hem zo, maar dank.
Maar zeker. Dus tobberig bedoel je dan in de zin dat ze zich sneller zorgen maken? Of bedoel je gewoon het hoog over, het zware denkwerk, et cetera?
Nou, allebei wel een beetje inderdaad. Ja. Maar dat zorgelijke, dat zit er ook echt wel in. Absoluut hoor. Dat de filosoof in Nederland toch wel een klein beetje de opvolger is van de 19e eeuwse dominee. Ja. Die toch zegt waarheen het moet met de samenleving. En het gaat toch allemaal niet erg best. Dat toontje.
Ja.
Ook al is God dood, hè, zoals Nietzsche zei, en we leven in seculiere tijden. Ja. Maar dat toontje is wel een beetje bewaard gebleven.
Ja, precies. Ja, in de politiek zie je het ook nog wel eens terug, zullen we maar zeggen.
Ja.
Er zijn een aantal politici recent nog van beticht. Hè?
Ja, zeker, inderdaad. Ja.
Want ik zie inderdaad in jouw columns... Dan snap ik die link wel. Want er zit altijd wel bij jou, dat is denk ik de rode draad, maar help me. Het positivisme wel. Hè? Dat probeer jij wel een beetje eruit te halen, volgens mij. Zeg ik dat goed?
Ja, maar dan is het niet zozeer het positivisme van Emiel Ratelband, zal ik maar zeggen. Dus als we elkaar maar hard op de schouder slaan en hard chaka roepen.
Dan komt het allemaal wel goed.
Dat is niet mijn positivisme. Het is ook niet zozeer een kwestie van de juiste mindset kweken. Ik ben geen psycholoog. Ik ben filosoof.
Ja.
Dus ik denk dat er goede argumenten bestaan om er vertrouwen in te hebben. Dat er zoiets bestaat als vooruitgang. Dus misschien
eerder vooruitgang dan, is een beter woord.
Ja, vooruitgang, ja. Optimisme. Ja. Maar dan wel inderdaad een Matt Ridley, dat is een Engelse publicist, die zegt het mooi, rationeel optimisme. Hij noemt zichzelf een rationele optimist.
Ja.
Dus niet een optimist omdat hij gewoon een blij ei is of met een roze bril door de wereld loopt. Nee, omdat ik denk dat er goede argumenten voor bestaan. En bij die school, daar voel ik me wel bij vertrouwd. En dat probeer ik, niet elke week in het FD onder de aandacht te brengen. Maar het is wel een rode draad in mijn werk, dat klopt.
Ja, altijd goed. Ik schreef pas nog een stukje voor Elsevier. Dan noemde ik realistisch optimisme. Zo noem ik mezelf. Daar zit ik een beetje in.
Daar doe ik het voor.
Goed. Nee, maar oké, dat klinkt heel... Ja, want en jij vertelde me, we hadden een heel kort voorgesprekje. Dat je bent ook... we gaan zo even verder over de filosofie. Hoewel, dit heeft er waarschijnlijk mee te maken. Want je bent ook nog een beetje artiest, hè? Je hebt een het heet de bende van de vooruitgang. Wat is dat?
Jazeker. Ja, dat is... En ergens heeft het ook weer van alles te maken met dat thema van zojuist. Wij zijn vijf vrienden, sommige filosoof, allemaal wel journalist, schrijven allemaal veel stukken. En een paar jaar terug dachten we van het is leuk om met dat thema van die vooruitgang, om daar iets mee te doen. Nou, dan kun je natuurlijk wel stukken schrijven. Dat doen we ook overigens wel, hoor. En lezingen geven. Maar hoort bij dat toch, ja, dat vrolijke thema van de vooruitgang. Niet een soort andere toon ook. Dus je kunt inderdaad een presentatie geven met 58 PowerPoint sheets. Maar ja, dan zijn toon en inhoud niet op elkaar afgestemd. Nee. Dus wij dachten, we gaan een revue maken met sketches, met scènes, om eigenlijk die vooruitgang.
Denk ik meteen aan André van Duinen vroeger.
Nou ja, dat zo vrolijk is het ook weer niet.
Nee.
Maar het is wel de bedoeling dat er iets te vieren valt. Want we zijn van ontzettend ver gekomen.
Mm-hmm.
En dat welvaartspeil van nu, dat beschavingspeil van nu, dat is ongezien in de geschiedenis. Maar we nemen het zo makkelijk voor lief.
Ja,
en
ja.
Dat is misschien ook wel de belangrijkste boodschap die we als bende, als we optreden met onze revue van de vooruitgang, als we die over het voetlicht willen brengen. Ja, het is luchtig, het is vrolijk. We hebben zelfs een dans van de vooruitgang. Maar de inzet is wel degelijk serieus. We zijn wel geëngageerd, om het zo maar te zeggen. Van,
ja.
Neem het niet te snel voor lief. We komen van ongelooflijk ver.
Ja, ja. Ja. Dus rationeel of realistisch, dat zou je ook dan kunnen vertalen in dat opzicht als realiseer je waar we zijn gekomen,
ja,
zeg maar, wat dat betreft.
Ja, precies. Zonder meer. Ja.
En dat is waar jij volgens mij, maar ik wil dat niet voor je invullen uiteraard, maar in je columns ook een beetje probeert mee af te rekenen, denk ik. Hè?
Dat klopt wel. Ja. Ja.
Tenminste, die in het FD wat ik lees. Je reageert wel vaak op zaken die je dan ziet in de omgeving of in de actualiteit.
Ja.
En dat je, nou, dan zie ik gewoon dat je je kapot hebt geërgerd, volgens mij. Denk je nou.
Ja, het is ergens ook nog wel iets meer dan ergernis. Of het gaat iets dieper. Er zit wel een engagement onder. Dus er wordt bij mij, ik lees iets, ik zie iets. En er wordt dan iets getriggerd. En het is dan vooral als verworvenheden, om het maar zo te zeggen, worden aangezien voor vanzelfsprekendheden.
Ja.
Dus om het maar, want dit klinkt natuurlijk heel vaag. Zometeen ga ik echt klinken als een Nederlandse filosoof.
dat kan natuurlijk niet meer.
Nee, precies. Nee, dus misschien is het goed om het ook net een slag concreter te maken. Dus inderdaad het gemak waarmee nu wordt gesproken over de maakindustrie.
Ja.
Tata maar opdoeken of zo.
Ja.
Denk ik, nou, ho, dat weet je, dat is natuurlijk in een paar zinnetjes makkelijk op te schrijven.
Dat is makkelijk roepen, ja.
Maar pas op wat je zegt, pas op wat je wenst ook.
Ja.
Dat zijn dan wel van die berichten waarvan ik denk van, het is goed als daar ook tegengas tegenkomt. Daar sla ik dan wel op aan.
Is het is misschien dat het topperige wat je net de filosoof misschien een beetje toelichtte, maar past dat misschien ook een beetje bij het Nederlandse volk? En is het is dat meer Calvinisme of zo? Want je ziet wel vaak natuurlijk dat we erg kritisch zijn, zeker over ons eigen thuisland, hè? Of over bedrijven die hier zijn, of politici. Nou, dat is vaak terecht, maar soms ook niet natuurlijk. Zit dat ook een beetje misschien die kritische houding in de cultuur of de natuur van de mens hier? Of?
Weet ik niet. Dat is heel, heel lastig inderdaad. En voor je het weet, dan geef je ook over aan sociologie van de koude grond.
Ja. Kun je gewoon naar mij toe schrijven.
Ja, precies. Precies. Nee. En het is natuurlijk heel verleidelijk om naar het Calvinisme erbij te halen. Toch een beetje dat schuldbesef, dat zondebesef.
Ja. Daar schrijf je ook over, hè, inderdaad.
Ja, en tegelijkertijd, nou, misschien is dat het ook wel. Ik schrijf dus veel, kom ik op veel plekken in het land bij bedrijven waar ze echt mooie dingen doen. Baanbrekende dingen ook. Dus bijvoorbeeld de kop van Noord-Holland waar Seed Valley zit. Dat is echt mindblowing wat daar gebeurt. Dus dat ze echt zaden, gewassen, zo veredelen, zaden zo upgraden. Dat je enorme, grotere oogsten krijgt eigenlijk. We kunnen misschien straks nog meer over doorpraten of ergens anders. Waar ze dus kaas kunnen maken zonder dat er een koe aan te pas komt.
Mm-hmm.
En daar proef ik juist helemaal niet dat tobberige elan. Nee, dus ik heb ook wel het idee dat er bij ondernemers, bij bedrijven ontzettend veel optimisme. In ieder geval een houding van schouders eronder. Dat er zit.
Can-do mentaliteit.
Helemaal geen Calvinisme. Hè, om dat dan toch maar weer te gebruiken.
Ja.
En dat het gesomber, dat vooral inderdaad in Den Haag is.
Ja.
De Mediapark.
Media misschien ook
ja,
wel.
Precies.
Ja, precies.
En dat zijn natuurlijk wel de beeldbepalers. Dus in dat opzicht begrijp ik je vraag wel.
Daar zit hij meer
waarschijnlijk. Een soort schisma lijkt wel. Dus er gebeurt ongelooflijk veel in het land. Maar we weten er vaak ook maar weinig van.
Mm-hmm.
Ja, en wat zien wij elke avond op de televisie? Ja. Aan de talkshow. Nou, het gaat helemaal mis, hoor.
Ja. 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 Is dit mede een verklaring van de verkiezingsuitslag?
Weet ik niet. Dat is... Nee, dat is natuurlijk zo ongelooflijk ingewikkeld.
Nou, ik bedoel dan even
ik
ook...
Ik denk wel dat het een revolutie is die zich keert tegen de toon van het establishment. Ja. Natuurlijk heeft het inderdaad met migratie te maken, met de multiculturele samenleving, de keerzijde daarvan ook. Maar ook een bepaald soort toon van de zittende politici die inderdaad ook echt zeggen... En trouwens ook wel breder, ook de planbureaus. Van het gaan hele zware jaren worden, hoor, inderdaad. Ja, ja. Qua klimaat. En we moeten nog een tandje bijzetten. En het is maar de vraag of dat gaat lukken. Dus
daar zit veel negativiteit in ook, bedoel je? Of in ieder geval?
Ja, het is een boel negativiteit. En daarmee gaat het me er niet om dat er geen problemen zijn. Hè?
Nee.
Maar je kunt wel kijken hoe je het brengt naar de bevolking. Als de bevolking jaar in, jaar uit... te verstouwen krijgt dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. En als je nou niet heel snel je leven radicaal omgooit.
Ja. Want anders gaat het helemaal vaak.
Ja, precies. Ja. Op een gegeven moment, dan hang je daar als een soort bokser murgebeukt in de touwen. En dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment inderdaad gewoon denkt, ja, fuck you.
Ja.
En dan stem ik inderdaad op die politicus die zegt, klimaatprobleem.
Ja, nee, precies. Is het ook qua timing, omdat we hebben natuurlijk eerst de pandemie gehad. Nou, daar is iedereen al, laten we zeggen, toch zeker 2,5 jaar en nog wel ietsje langer. Maar zijn we er behoorlijk door geraakt, zeg maar, met lockdowns en alles. Nou, dat raakt mensen mentaal natuurlijk ook. Dat heeft volgens mij onderzoek hebben dat ook uitgewezen. Er kwam natuurlijk hyperinflatie eroverheen. De Oekraïne-oorlog. Nou, Israël nog eventjes los. Wat ook wel echt grote events zijn. En nog extra groot door de media-impact, want er zijn meer oorlogen op de wereld. Maar ja, deze krijgen natuurlijk helemaal... zijn relatief dicht bij huis natuurlijk. Is het ook die een beetje die volgorde van zaken, grote events die gebeurd zijn, die in ieder geval die vier die ik net noemde, wat misschien ook nu nog extra impact heeft? En de media en social media, laten we die daarin meegaan.
Maar ik denk dat het vooral een katalysator is van wel een soort onderstroom die natuurlijk al eigenlijk 20 jaar voelbaar is.
Ja.
Dus 20 jaar geleden doe natuurlijk vooral op Pim Fortuyn.
Ja.
En eigenlijk zien we datzelfde sentiment.
Ja.
Elan, dat is nu ook weer, of eigenlijk weer nog steeds aan het werk. Ik denk inderdaad, die voorbeelden die je net noemde, die crisisproblemen, die zullen dat alleen maar verder hebben aangewakkerd. Dat is zonder meer waar. En inderdaad, daar dus ook nog een keer de energietransitie overheen.
Ja. Ja, exact.
Ja.
Laten we die even bijpakken. En daar heb je ook het een en ander over geschreven. Ik zag onder andere dat je in je column van, 8 november in het FD ook kritisch was op Extinction Rebellion bijvoorbeeld. Maar hoe ben jij klimaatoptimist? Of hoe zou je jezelf noemen? Realist waarschijnlijk.
Ja. Nee, kijk, ik denk dat... volgens mij te veel in het debat worden onze welvaart, onze levensstijl, waarvan ik daarnet dus al zei, dat is echt een enorme verworvenheid. Laten we een beetje zuinig op zijn.
Ja.
Die aan de ene kant en aan de andere kant het klimaat, voorgesteld als een soort communicerende vaten. Dus als het met de een goed gaat, gaat het met de ander slecht. En als het met de ander slecht gaat, het met de een goed. Dat is een spoor dat wat mij betreft te dominant is in de media. Dat je ook ziet bij Extinction Rebellion. Onze welvaart zorgt ervoor dat het klimaat naar de galamiezen gaat.
Ja.
Als dat de analyse is, dan is het aantal smaken natuurlijk heel beperkt om met een oplossing te komen. Er is maar één oplossing.
Ja.
Namelijk keihard op de noodrem trappen.
Ja.
En dat is dan ook wat Extinction Rebellion doet.
Ja.
Nog even los van alle gekkigheid waar ze dan nu inderdaad ook met Palestijnse vlaggen op de Euromast in de weer gaan en dat soort dingen.
Ja.
Maar 2025 willen zij inderdaad fossiele brandstoffen uit nul.
Ja.
Dat
ja.
is over 13, 14 maanden. Dat
totaal irrealistisch.
Is geen vergeleken daarmee is de lockdown in maart 2020, is het alweer. Ja. Ja, dus dat was klein bier, dus kinderspel.
Ja, ja, dat was kinderspel, ja, precies.
Dat
ja.
is, en dit is geen hyperbol, maar het einde van de beschaving ongeveer.
Ja, 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 precies. Ja, en totaal onhaalbaar ook.
Ja, en ik denk ook, en dan kom ik inderdaad meer op mijn positie, mm-hmm. dat die twee wel degelijk te verenigen zijn. Het is niet altijd makkelijk, maar ik denk ook dat dat welvaartspeil, ons beschavingspeil, de moeite waard is van het verdedigen. Het wordt vaak ook best wel makkelijk zo weggezet als, ach ja, de consumptiemaatschappij met spiegeltjes en kraaltjes en zie ze daar eens afgestompt door de winkelstraat te lopen. Ja, dat begrijp ik wel. Dat is makkelijk af te serveren. Maar het is natuurlijk wel heel veel meer wat wij in deze welvarende, rijke samenleving hebben. Daar zou ik wel zuinig op willen zijn. Niet zo makkelijk van, och, laten we daar gewoon, net zoals vliegen. Ja, dat is natuurlijk ook schandalig en asociaal. Ja, maar ik bedoel, het is ook gewoon iemand die iets wil zien van de wereld. Op zichzelf een streven, ambitie, dat heel erg te billijken is.
Ja.
Nou, en ik denk ook dat het kan, dat verenigen met toch dat klimaat. Mm-hmm. Dat is ook wat je op dit moment ook ziet gebeuren, dat rijke, welvarende landen, die brengen op allerlei manieren hun voetafdruk ook terug. Mm-hmm. Dus dat is, dat noemen ze in de literatuur ontkoppeling.
Ja.
Dat doet zich voor in West-Europa, doet zich voor in Amerika, Canada, Australië, de rijke landen.
Ja.
Dus dan zie je dat het wel mogelijk is om economische groei te genereren. En dat is zeg maar de Satan van Extinction Rebellion de hele degrowth beweging.
Ja. Ja.
Maar die economische groei kunnen we wel realiseren, terwijl we minder grondstoffen gebruiken, terwijl de uitstoot van CO2 loopt terug, gaat achteruit. Mm-hmm. En de vervuiling, die krijg je als inderdaad de landen, de armere landen, zich gaan opwerken.
Ja.
Dat is een pad dat ik ze niet wil misgunnen.
Nee, want, zeggen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dus want het is ook makkelijk geroepen, hè, natuurlijk, vanuit hier, zeg maar, wat dat betreft.
Ja, klopt inderdaad. Terwijl, dat is een pad, dat hebben wij in de 19e, 20e eeuw ook doorlopen.
Ja.
Het voordeel is dat zij het veel sneller kunnen doorlopen.
Ja.
Kijk eens wat Azië heeft gedaan in enkele decennia. Dat is onwaarschijnlijk. Zuid-Korea heeft in 30, 40 jaar gedaan, waar wij misschien 2 eeuwen voor nodig hebben gehad.
Ja.
Maar dan krijg je dus, een als je dat uitzet, dus op de y-as, economische groei,
ja.
En de x-as, de vervuiling,
ja.
Uitstoot van CO2,
ja, CO2 vormen. Ja.
Dan krijg je een belcurve.
Ja.
Dus op een gegeven moment, in eerste instantie is het zo, als de economische groei toeneemt, dat zag je bij ons tijdens de industriële revolutie.
1850, zeg maar.
Ja. Dat wordt smerig. Er komt viezigheid uit die pijpen. Rivieren worden vies. Alleen op een gegeven moment, dan krijg je inderdaad de situatie dat we, de economische groei, die neemt wel toe. En dan zie je dus dat die vervuiling, die neemt af.
Ja.
Dus rivieren zoals de Rijn, het water, dat is vele malen schoner dan pak een beet, jaren 60, 50 van de vorige eeuw. De lucht die we inademen, dat was jaren 50, jaren 60, Rotterdam, Amsterdam, niet te doen.
Dikke dekens gingen erboven. Ja.
In Londen, Engeland, had je inderdaad de grote smog uit 58, in die orde van grootte, zit ook in The Crown, een prachtige serie van Netflix.
Precies,
En daar vielen vele, vele doden.
Ja. Ja.
Ja, een soort voldongen feit.
Ja, hebben we het niet meer over. Nee.
Ja, dat hebben we met techniek, hebben we dat wel de wereld uitgeholpen.
Ja.
Maar techniek is duur, heb je economische groei voor nodig.
Ja, ja. Is een mooi, ik was gisteren op Dutch Transformation Forum, waar allerlei Nederlandse bestuurders, politici, et cetera, bij elkaar kwamen, NGO's ook. Dus dat was mooi, had Fijke Sijbesma had daar een keynote aan het einde.
Ja.
Ex-CEO van DSM natuurlijk.
Ja.
Zeer bevlogen, zeer, visionair is altijd een beetje een woord. Mochten we van hem ook niet gebruiken, maar ik vind
Hij weet waar je het over heeft natuurlijk ook.
Ja. Exact, zeker. En hij heeft het ook laten zien. Hè. Dus het is, die was eigenlijk ook ten aanzien van klimaat. Ja, ook realistisch, maar dus ook optimistisch. En die zei, tuurlijk, mitigatie moeten we blijven doen. Dus op die anderhalf graad. Nou, zijn er nu rapporten dat we misschien dat moeizaam gaan halen, maar oké. Maar hij zegt, alleen daarom al moet je ook dus veel meer aan adaptatie doen.
Ja.
Waar ik trouwens in deze podcast ook eerder met Lex Hoogduin onder andere over sprak. En die was daar eigenlijk heel optimistisch over. Ook precies naar wat jij net zegt. Als je naar de historie kijkt, heeft de mens zich eigenlijk continu aangepast. Nou, Nederland is misschien wel het beste voorbeeld, hè, met de dijken, et cetera.
Ja, het is een rare vorm van mitigatie misschien. Maar dat is via CRISPR-Cas. Dat is een biologische, genetische schaar, noemen ze dat. Mm-hmm. Een techniek, niet zo heel oud. Ik denk een jaar of 10, 11 geleden. 2012 volgens mij. Bedacht, ontwikkeld.
Ja.
Waarmee je dus kunt ingrijpen in het DNA van organismen. Dus ook van planten, gewassen. En ik sprak vorig jaar Jennifer Doudna. Dat is de bedenker van deze technologie. Ja. En zij is met haar onderzoeksinstituut onder andere bezig om te kijken of ze de fotosynthese van gewassen, van planten, zo kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld rijst, zijn ze nu mee bezig. Dat die meer CO2 uit de lucht halen.
Oh ja, ja. Ja, dat is mooi. Ja,
ja, dus dat is een prachtige vorm van mitigatie. Daar schaar ik hem dan toch maar onder.
Ja.
Zover is het nog lang niet. Hè? Want techniek, dat is misschien ook wel goed om hier te zeggen, is geen toverstafje.
Nee.
En ik denk ook niet dus van, ach, dan allemaal
op. Dat lost het allemaal wel even op.
Nee, dat zegt zij ook. Dat kost tijd, dat is ingewikkeld.
En investeringen. Ja.
Maar het gaat me er vooral om inderdaad om op de breedte te laten zien van, nou ja, hoe de technologische oplossingen, die zitten inderdaad aan de kant van adaptatie.
Ja.
En daar hebben we nog niet eens over gehad. Maar mitigatie, dat is ook ontzettend spannend wat daar allemaal gebeurt.
Ja.
Zonder dat we het echt vaak weten.
Ja. En waarom interesseert het jou als filosoof nou zo? Heeft dat ook te maken met hoe mensen met het hele thema omgaan? En hoe daar toch ook wel, nou, als ik het zou zeggen, grosso modo, toch wel een beetje de negativiteit en de zorgen overheersen? Of?
Ja, absoluut. Nee, dat engagement zit er wel achter. Dus, deze weken, deze maanden, dat je dan, een voorbeeld, een filosoof die heeft een boek geschreven over hoe we moeten leren uitsterven. Het is eigenlijk einde oefening. Apocalypsofie.
Ja.
Dat is de titel van de boek.
Nou, lekkere titel
prachtig
ook.
Prachtig gevonden. Het is wel een tongbreker om het zo uit te spreken. Maar daarvan denk ik, we moeten leren uitsterven. Dat is nogal een claim. Ja.
Nou.
En ik vind dat dus ook geen recht doen aan, nogmaals, en ik val in herhaling, maar de verworvenheden die we hebben bereikt, vind dat de moeite van het verdedigen waard.
Ja. Maar dat gaat toch ook gewoon tegen de menselijke natuur in, of niet?
Ja,
de overlevingsinstinct? Of,
dat ook, inderdaad. Ja. Maar om.
Maar goed,
weet je, Karl Popper, de Oostenrijkse wetenschapsfilosoof, die zei tenminste nog, we hebben de plicht tot optimisme.
Ja.
Daar voel ik me meer bij thuis.
Ja, ik ook, ja.
En precies. Dat was ook verder geen lachenbekje. Hij was en Joods. Woonde in Oostenrijk, Wenen, in de jaren 30, dus dan weet je het wel.
Ja. Hij zocht de spanning op, zeg maar.
Ja, dus wat dat betreft kun je hem ook niet een lekker makkelijk leventje betichten.
Nee,
en toch zei hij, we hebben de plicht tot optimisme.
Ja, exact.
En ja, bedoel.
Ja, bijzonder. Moeten
leren uitsterven. Nee, kom op.
Ja, dat is inderdaad wel. Maar is zo iemand dan gewoon depressief? Of,
stel je voor dat 100 jaar geleden, heel klein geschiedenislesje,
maar
Frits Haber dit had gezegd. Hè? Frits Haber, dat is de bekendste persoon die niemand kent. Of althans, hij zou het bekendst moeten zijn.
Ja.
Duitse chemicus, bedenker van kunstmest.
Ja.
In kunstmest, zeg ik ook in onze revue, hè? Ik kom zelfs op met een zak kunstmest op mijn schouder. De grootste uitvinding aller tijden.
Ja.
Dankzij kunstmest, het principe is bekend, gewassen gaan harder groeien als je kunstmest gebruikt. Betekent ook dat je veel minder vierkante meters, veel minder oppervlakte nodig heeft voor dezelfde oogst, dezelfde opbrengst. Dus hebben we berekend dat ongeveer 3,5 miljard mensen, die kwamen dankzij kunstmest niet om van de honger. Dat vind ik ongelooflijk, dat getal. 3,5 miljard.
Gigantisch, ja.
En het gaat mij er niet om dat ik nu dit geschiedenislesje zomaar even wilde meegeven. Het ging me er vooral om. Stel je voor dat hij had gezegd, ach ja, we moeten leren uitsterven.
Ja.
Nee, we moeten rebelleren. Dat hebben we voortdurend gedaan als soort. Heel lang dachten we inderdaad van ja, honger hoort gewoon bij het menselijke bestaan.
Ja.
We hadden tot enkele decennia geleden hadden wij honger. Ja. Dat hoorde er nou eenmaal bij. We waren ook niet zo heel gevarieerd. Of zeg maar gerust heel eentonig.
Ja.
En goddank zijn er dus mensen zoals die Frits Haber, die dus niet denken, nou, ach, we moeten leren uitsterven. Nee,
we moeten uitdagingen overwinnen.
Rebelleren, dat doen we al eeuwen. Daar zijn we goed in. Dat is niet makkelijk. Maar de track record, om het zo maar te zeggen, vanuit het verleden, is ook wel tamelijk indrukwekkend.
Ja, ja, want als je dat boek van, dat kun jij dan ongetwijfeld ook, van Steven Pinker, Enlightenment Now leest. Daar word je sowieso trouwens, je moet sowieso wat optimistisch zijn om het te gaan lezen, denk ik. Maar daar word je nog optimistisch van als je het al leest. Of als je het leest. Ik althans wel. Als je dan ook die grafiekjes ziet, hè, dus die heeft, je kent het, hè,
Ja.
Dus nou ja, al de grafiekjes die er natuurlijk in staan van World in Data, ja, had hij ook veel.
Ja.
Die gaan eigenlijk alleen maar één kant op, tenminste, even afhankelijk van waar we het over hebben. Natuurlijk bij kindersterfte gaan ze naar beneden en bij bijvoorbeeld groei en welvaart en dergelijke gaan ze naar boven. Ja. Maar door de jaren heen, althans, hè, of eigenlijk de meeste data wel, en dan terugkijken naar 50, 100, 150 jaar, 200 jaar, ook van voor de industriële revolutie al. Dat is toch wel ook echt tamelijk indrukwekkend. Dan denk je, dat soort kennis. Ja. En men zegt vaak, transformatie en verandering bij mensen, ook in de hoofden, start vaak bij kennis. En gisteren zei Sijbesma daar trouwens nog over. Hij noemt het meer inzicht. Dus met inzicht vergaren en verkrijgen. Maar ik denk dan toch, eigenlijk zou iedereen gewoon eens alleen die grafiekjes allemaal eens eventjes moeten bekijken. Die zou je in het journaal gewoon langs moeten. Ja. Een blokje, 10 minuten. Ja. Nou jongens, hier weer wat World in Data grafiekjes.
Ja. Nee, het is sowieso een prachtige database. En in onze revue hebben we, het is zelfs ons logo, om het zo maar te zeggen, de hockeystick. Dat is het patroon waar je op doelt. Dus het is eigenlijk, dan ga ik even kort door de bocht, maar dat mag je wel.
Ja hoor.
Tamelijk lang, tamelijk saai in de geschiedenis. Dus er is eigenlijk nauwelijks economische groei. En dan vanaf 1800, dan piekt het.
Ja.
Dan schiet het de lucht in. Dat gaat ook inderdaad met de levensverwachting zo. Op een gegeven moment iets later, dus niet per se vanaf 1800, maar daarna de calorieën die we binnenkrijgen. En inderdaad, diezelfde hockeystick, maar dan met de punt naar beneden, zal ik maar zeggen, als het gaat om bijvoorbeeld de kindersterfte.
Ja. Ja.
Dus Bach, die inderdaad 20 kinderen kreeg en 10 daarvan vroegtijdig moest begraven.
Ja.
En het was niet schokkend. Ja, wij vinden dat nu schokkend.
Ja.
Maar in die tijd, toen kindersterfte nog doodgewoon was, zal ik maar zeggen, daar keek niemand daarvan op.
Nee.
Dus ik geloof, dan zit je na het oren bij kindersterfte van 40%. En nu zat in onze contraien 0,4.
Ja, ik wil nog heel even ook kort op een... want ik ga niet al je columns langs, want het zijn er zoveel. Maar ik vond deze ook nog wel interessant. Want dat ligt wel een beetje in lijn met waar we het net ook al over hadden. Je schreef in het FD op 25 oktober een column over... dat ging ook over rijk versus arm. Hè? En dat ging over over marselaars versus pechvogels. Volgens mij was een beetje de kernboodschap. Maar dan moet je me nu maar eventjes zeggen, maar die was eigenlijk, leg je niet bij je lot neer. Hè? Want jij gaat daar eigenlijk in op een aantal uitspraken waarin mensen zouden beweren waarbij dat wel zo is. Van joh, je bent nou eenmaal bij wijze van spreken arm geboren of je hebt in een kansarme wijk, dus daar kom je nooit meer uit. Of zo, een beetje dat idee.
Ja, het ging mij vooral om de uitspraak die toch volgens mij steeds vaker tegenkomt. Misschien ook wel bij Sander Schimmelpenning. Ik haal daar volgens mij Ingrid Robijns aan, ethica.
Ja, precies.
Verbonden aan de Universiteit Utrecht. Die een boek geschreven over het limitarisme.
Limitarisme, precies.
Precies. En die zegt van nou, vanaf een zeker moment is welvaart echt wel genoeg. Dan moeten we gewoon gaan aftoppen. Dat is niet meer te verdedigen.
Ja, want ze zegt, want deze is zelden een persoonlijke verdienste. Eerder een kwestie van geluk.
En daar ging het mij om. Ja, precies. En het ging mij er vooral om, want misschien twee dingen inderdaad. Van A, begrijp ik ook heus wel dat uiteindelijk de plek waar je terechtkomt in de maatschappij, dat is een gevolg van inspanning, van de juiste mensen kennen en inderdaad ook gewoon geluk. Alleen als je het zo formuleert, ja, dan is het bijna te saai om op te schrijven. Ja. Dat is een open deur met kracht nog eens een keer intrappen. Ja. Dus ik verdenk filosofen er ook altijd stiekem een beetje van. Dat ze denken van, ja, maar weet je, dat is zo evident. Zo schrijf ik het niet op.
Nee.
En het is natuurlijk veel spannender om te schrijven. Ja, weet je, het is ook eigenlijk maar een tombola. Ja, dus waar je terechtkomt in het leven is hoofdzakelijk een kwestie van geluk.
Ja, precies.
Dus
ja.
Ik denk dat het...
Dat scoort wat beter als je het zo...
Dat het niet klopt. Maar mijn engagement met die column zat hem er vooral in. Dat je volgens mij ook juist de mensen die achterblijven ook niet helpt met deze boodschap.
Nee.
Dus het
ook dit is weer makkelijk elitair geroepen, zou je kunnen zeggen misschien.
Ja, ergens wel inderdaad.
Ja.
Dus ik zal maar zeggen, die arme drommel uit die achterstandswijk die wat wil.
Ja.
Wat wil je hem of haar meegeven?
Ja.
Doe je best. Werk hard. Ja. Probeer de juiste mensen te leren kennen. Ja. Dat is spoor 1.
Ja.
Of wil je hem inderdaad meegeven of haar... Is het toch gewoon geluk.
Ja.
Het is dan heel moeilijk om niet de conclusie te trekken. Ach ja, wat je zegt. Wat heeft het dan allemaal voor een zin? En dan heb je er ook nog eens een keer mee dat zeg maar de mensen die dan...
Die lezen wel dat boek van die filosoof, denk ik.
Ja, die
van
denken
laat hem maar uitsterven. Van, ja.
Dag, ik regel mijn zaakjes wel.
Ja. Ja.
Dus dat bedoel ik ermee. Dat inderdaad de mensen die het hardste nodig hebben...
Ja.
Die worden het hardste getroffen door dit soort goed bedoelde, maar ook een beetje vrome praatjes.
Ja, en dat zie je natuurlijk veel. Laten we dat eerlijk zijn, dat hebben we recent ook denk ik in de politiek ook gezien vanuit links. En dat gaat me helemaal niet om links of rechts, maar het kwam in dit geval ook heel erg vanuit links, denk ik. Het is natuurlijk de makkelijk roepen. En eigenlijk zet je daarmee ook hele groepen natuurlijk weg, bewust of onbewust.
Ja, dat. En ze hebben er vooral ook erg weinig aan.
Ja.
Terwijl
het
wel de pretentie is. Als wij op een gegeven moment inderdaad zo meegaan in het boetekleed omhangen.
Ja.
Ons zelf zo te geeselen dat we eigenlijk ook geen spreekrecht meer hebben. Ook andere landen niet meer mogen aanwijzen van dan schenden jullie wel de mensenrechten. Want wie zijn wij dan nog om daar iets over te vinden?
Ja.
Speel je dan die regimes niet ontzettend in de kaart?
Ja.
En volgens mij snappen die regimes dat zelf ook ontzettend goed.
Ja, ik denk het ook
Ja,
die zijn niet naïef.
En dan krijg je toch... het Westen is niet volmaakt, absoluut niet. Maar ik zou toch bijvoorbeeld die mensenrechten wel graag overeind willen houden.
Ja.
Want anders dan mondt het uit, ontaart je in een soort moreel relativisme.
Ja.
Wat heb je dan nog voor een standaard om elkaar, om goed en kwaad te onderscheiden?
Ja.
Maar goed, dit worden wel hele grote woorden nu.
Nee, maar precies. Ik denk trouwens dat er weer nieuwe excuses aankomen. Want ik zag van de week dat een artikel dat we als Nederland in de VOC-tijd toch wel heel veel aan de klimaat...
Stond vanochtend in Trouw, geloof ik inderdaad.
Ik geloof de ontbossing in Indonesië destijds, weet ik het allemaal. Ja. Enorm hadden bijgedragen aan de opwarming van de aarde eigenlijk.
Ik heb het stuk nog niet helemaal goed gelezen. Het voelt een beetje gekunsteld
Dat kan niet meer, maar goed. Hey, even, we zijn natuurlijk ook al einde van het jaar bijna. Ik bedoel, we praten nu nog net in november, maar hij zal net in
begin. Het is aftellen.
Precies, het is aftellen. We gaan in december sowieso gaat deze live. Zou je als filosoof, heb je nog een bepaalde reflectie op dit jaar misschien? Of als je even terugkijkt?
Ik hoop wel op iets meer vrolijkheid, monterheid. Dat wel. En dus niet zozeer de vrolijkheid, monterheid, waar we het gesprek mee starten, hè, van het blije ei. Dat nou eenmaal
geen autoband, maar...
Nee, precies. Of, maar inderdaad, dat we toch ook iets meer vertrouwen krijgen in ons innovatievermogen, in onze verbeeldingskracht. Dat is misschien één. En daaraan gekoppeld inderdaad, heb wat meer oog voor wat er gebeurt in de regio, en daar bedoel ik nu eens een keer niet mee, zoals we dat de afgelopen maanden voortdurend hebben gehoord.
Ja.
De regio als plek waar de boeren zitten en Groningen als uithoek waar ons gas vandaan kwam, maar verder wilde niks van ze weten. Dat bedoel ik dus nu een keer niet met de regio. Ik bedoel vooral al die plekken waar ontzettend veel aan innovatie wordt gedaan, waar bedrijven zitten, waar baanbrekende uitvindingen worden gedaan. Maar waar we eigenlijk, naar mijn smaak, te weinig van weten, te weinig van horen. Dus ik denk inderdaad van, laten we iets minder die blik houden op dat binnenhof. Die vierkante kilometer daar.
Ja.
die talkshowtafels in Hilversum.
Ja. Twitter.
Gaat land in, inderdaad. Ja. Laat ons inderdaad ook de mensen horen die het moeten doen. Laten zien wat ze maken. En dat vind ik inderdaad wel een soort optimisme, een soort monterheid. Of een soort sentiment van schouders eronder. Dat vind ik ook wel aanstekelijk.
Ja.
Dus ik noemde er net al een paar voorbeelden. Dat kan Seed Valley zijn, koe zonder kaas. Die CRISPR-techniek waar ik het over had. Maar zo gebeurt er ongelooflijk veel geweldige dingen.
Ja.
In petten was ik laatst bij een bedrijf, een start-up. En dat is bezig om een thoriumcentrale neer te zetten in 2033.
Ja.
Dat duurt nog even, maar zo heel veel weg is het ook al niet meer. Ja, weet je, dat is gewoon ontzettend. Dus dat is kernenergie, maar dan de volgende generatie.
Ja. Ja.
Vertel me erover.
Ja. Zijn dat die kleine lokale kerncentrales?
Kan, maar dat hoeft niet per se. Okay, ja. Het is vooral, thorium is veel minder schaars
dan
uranium, plutonium. Dus dat is natuurlijk een groot voordeel. Het is ook eigenlijk onmogelijk om nog een kernramp te krijgen.
Ja, ja, ja.
Dat risico is sowieso al heel, heel klein.
Ja,
maar goed, we hebben allemaal Tsjernobyl nog op het netvlies staan.
Ja, maar ja, er zijn in kolencentrales ook heel wat mensen omgekomen. Hoorde ik van de week
nog. Ja, dat hoor je dan weer niet.
Ja, nee, precies. Die vergeet
dus
dan even.
Inderdaad, iets die klamme deken van dat bedompte, die zwaarte.
Ja. Moet er ook iets meer humor in?
Ja, er moet zeker meer humor in, inderdaad. Ja, 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 ja.
Ja. Ja. Nou, dat is misschien, dat doe jij sowieso met de revue natuurlijk al een beetje. Ja, tenminste, niet alleen maar ook. Hè, toch?
Ja, dus moeten we sowieso inderdaad. En niet de humor inderdaad om een soort lichtheid of zo te krijgen.
Dat is dan misschien, ik heb geen, dat durf ik dan wel in deze podcast zeggen, ik heb geen PVV gestemd. Maar dat vind ik dan nog het enige, of in ieder geval een van de voordelen van Wilders. Hij heeft wel humor.
Ja, zeker.
En dat is een van de weinigen, want ik heb toch ook zoveel zuurte gezien daar in de politieke wereld de afgelopen tijd. Even los van de crisissen natuurlijk. Maar dat ik denk, een beetje wat humor er mag ook al af en toe in. Maar goed.
Nee, precies. Want ook dat bedacht ik me inderdaad van, je kunt natuurlijk inderdaad met een uitgestreken smoelwerk zeggen van, ja, meneer Wilders, u rekent uw plannen niet door. Wat natuurlijk ook klopt.
Ja.
Ik weet niet wat voor een begrotingstekorten er aankomen als hij zijn plannen gaat. Ja, het zijn rammelt, linkse plannen.
Ja.
Dat vind ik Hans Wiegel destijds veel leuker bij Joop den Uyl.
Ja.
Dat hij zei, Sinterklaas bestaat en daar zit hij.
Ja,
dus dezelfde boodschap, maar een hele andere toon. Dus niet voortdurend die klamme deken.
Exact.
Dat appel op dat geweten. Joh, dat
en
geweten,
dat is ook beeldvorming. Maar dat is dan positieve beelden. Ja. In ieder geval, dan kun je er nog een beetje op lachen. En dat maakt de mensen, wat je zegt, die klamme deken eraf. Ja, dat vind ik ook wel een mooie.
Weg ermee.
Ja. Nou, nog even tot slot. Zouden we bijna vergeten. Je bent er ook met een boek bezig.
Zeker.
Dat mag je gewoon even vertellen hoor.
Nou, kijk. Nee,
heel kort even. Over technologische vooruitgang.
Technologische vooruitgang. Ja. Dus inderdaad al die plekken die ik net noemde. En ook andere plaatsen. Ja. Dus in het land ben ik eigenlijk gewoon gaan kijken. Wat gebeurt er nou eigenlijk?
Vandaar dat je die voorbeeld ook aanhaalt.
Ja, zeker inderdaad. Ja. Laat maar zien. Dus leuk. Eigenlijk dat. Dus ik trek. Want zo gaat dat. Met een hoogontwikkelde samenleving, dan ga je het lab in en dan moet je een witte labjas aan.
Ja,
En eigenlijk wil ik ook in het boek dat bij wijze van spreken de lezer met mij ook die witte labjas aandoet. Ik bedoel, kom op plaatsen waar je verder niet zomaar komt. Dus het is ook leuk om daar namens de lezer te staan.
Leuk.
En dan inderdaad gewoon te vragen, waar kijk ik naar? Wat zie ik? Dus
leuk. Doe je die in de revue nu ook zo'n witte lapjas aan? Of,
Nee, maar het is wel een goeie.
Dan word je een nieuw symbool. Meteen een logo ervan maken. Ja. Nou, leuk. Nou, kom nog een keer terug, want je woont toch om de hoek als het boek klaar is. Wanneer komt die uit, denk je?
Het streven is eind volgend jaar, oktober, november.
Oh, maar
ik moet nog wel even mijn best doen.
Ja, precies. Ja. Nou, dan heb je nog even. Dank dat je er was, Sebastiaan. Leuk.
Dank. Vond het leuk om er te zijn.
Leuk. Bedankt voor het luisteren naar The Next Move. Wil je op de hoogte blijven van alle afleveringen? Abonneer je dan via Spotify.